Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Bert Roelofs van Gelre Ziekenhuizen is de gast. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel, waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. En HR heeft hier een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteit. Of tenminste, wij vinden dat. En dat gaan we onderzoeken in onze reeks HR Creates People Power, waarin we met HR-verantwoordelijken in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat is de zwakte? En ondertussen hebben we al flink wat HR-mensen gesproken, want na Cindy Meervis van Royal Haskoning, Jurgen Wassen van Capgemini, Johannes Juste, Joanne heet ze trouwens, Juste van Eneco, en in de ene laatste aflevering Michiel Kaman van UMCG is nu Bert Roelofs van Gelre Ziekenhuizen te gast. Professor Rick van Baren verzorgt de column dit keer. En dat hebben we de vraag: hoe bepaal je nou eigenlijk wat voor gedrag je wil zien bij mensen? Niet dus wat je ziet, maar wat je wil zien. En wil je nou meer afleveringen van People Power luisteren? In dit geval van HR Creates People Power. Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijk? Ga dan naar peoplepower.radio en daar vind je al onze gegevens. En natuurlijk hoe je kunt luisteren via iTunes en Spotify en weet ik veel wat allemaal. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Pieter-Jan de Bree.
Woehoe.
En Bert Roelofs, want ja, daar gaat het natuurlijk ook vandaag allemaal over, van Gelre Ziekenhuizen. Bert, wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Niet de eerste keer. We hebben je al een keer telefonisch aan de lijn gehad over ons werkenergie-event en hoe je daar toen naar uitkeek. Daar gaan we het niet over hebben vandaag. Waar we het wel over gaan hebben is over jouw mooie organisatie. Ja. Om een beeld te geven voor mensen thuis, hè. Hoeveel mensen heb je rondlopen in de Gelre Ziekenhuizen? Hoe groot is dat?
Ja, en dat vroeg je de vorige keer ook. Ja. Toen zei ik al nul. Veel medewerkers. En no. Toen zei je, hoe kan dat? Toen zei ik, nee, we werken 3.500 talenten bij ons.
Ah, kijk.
En dat,
heel goed.
Ja, dat doen we op twee locaties. In Zutphen en in Apeldoorn. Ja. En op wat buitenpolis. Dus een relatief groot topklinisch ziekenhuis. In het midden van het land. In Apeldoorn.
Ja, dat is mooi, hè? Het midden van het land. Dat is groot, joh. Ik woon in Wageningen. Dat is een uurtje of drie kwartier bij Apeldoorn. Ik vind ook dat ik in het midden van het land woon. Dat wij wel. Zitten in Hilversum. Dit is ook het midden van het land. Hè?
Dit is zeker het midden van het land. Ja,
het centrum, hè?
Ja. Maar mooi. 3.500 mensen. Wat is nou de grootste business uitdaging? Het is niet de HR-uitdaging, maar de business uitdaging voor Gelre Ziekenhuizen.
Ik denk hoe wij antwoord kunnen vinden op de veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden binnen de zorg. En dat kan zijn digitalisering. Dat kan de zorg terug meer naar de eerste lijn brengen. Hè? Veel vraagstukken. Mm-hmm. Hoe krijgen wij dat voor elkaar met de mensen die bij ons werken, met onze talenten, met onze medewerkers? Hoe zorgen we dat proces in beweging gaat komen?
Ja, want er is echt wel wat aan de hand. Hè? In de wereld van ziekenhuizen natuurlijk jarenlang gezien dat er centralisatie, ja. Ziekenhuizen werden groter. Maar nu zijn jullie volgens mij vooral aan het specialiseren.
Ja, je ziet een beweging aan specialisatie. Je ziet ook wel een beweging in de zorg terugbrengen naar waar het thuis hoort. Of in ieder geval waar je het voor kan zijn. Dus moeten we alle zorg nog wel in de ziekenhuizen brengen. Samenwerking. Dus niet fusies, maar samenwerken met verschillende zorgaanbieders in je regio. Regionaal het sterk maken. Ik denk dat er op allerlei kanten gekeken wordt. Dus we worden veel meer netwerken dan stenen. Ik denk dat dat wel de grote uitdaging voor de komende jaren wordt.
Okay.
Waar we nog heel klassiek nu georganiseerd zijn.
Ja, in een gebouw.
In een gebouw, ja.
Met heel veel mensen.
Met heel veel mensen in datzelfde gebouw.
Ja.
En dan daarachter zit een ander gebouw. Zitten andere mensen die doen ook zorg. En dan heb je een gebouw verder in de straat zitten ook mensen. En door die gebouwen praten we en werken we niet samen.
Ja, die muren houden wat tegen. Hè?
Ja.
Als je nou kijkt naar deze uitdaging. Hoe belangrijk zijn, ik wil al mensen zeggen, jullie talenten hier nou in?
Ja, essentieel. Dat is wel mooi. Ik kwam binnen, werken sinds 1 april. De tijd even daarvoor een jaar na kunnen denken. En ik had gesprek met voorzitter van de Raad van Bestuur. En op een gegeven moment hadden we een woord te pakken waarvoor zeiden, waar staan we nu eigenlijk voor? En dat was het woord energie. Hoe kunnen wij nou energie genereren? En hoe kunnen we ook zorgen dat mensen 's avonds naar huis gaan nog energie hebben?
Nou ja,
volgens mij is dat het woord. En toen zijn we naar energie-event. Maar daarom, ik dacht hem al. Dus maar dat is denk ik de kern van waar we voor staan.
Ja, oh wow.
En dat is wel het is een makkelijk woord, maar een hele grote opgave om dat te realiseren.
Ja, want het klinkt ook als er moet een balans zijn.
Ja, en die balans is er niet meer, denk ik. Okay. Dat proef ik, dat merk ik. En het is als je trots bent op je werk, het leuk vindt en 's avonds maar daar aan de keukentafel, maar die hebben niet allemaal zo meer, maar kan vertellen hoe mooi die dag is geweest. En dat straal je uit. En je kan dan daarna nog andere leuke dingen doen. Dan komt die volgende dag er ook weer met energie terug. Ja. Wat patiënten, dat zien ze, dat merken ze. En we hebben de afgelopen jaren heel veel efficiëntie doorgevoerd. Maar de energie is bij velen van de professionals ook verdwenen. Dat
hoe
merk
komt
ik
dat
in ieder geval. Als ik daar het woord voor had, dan zou ik daar morgen mee in de slag gaan en half terug. Maar ik denk dat anderen zeggen het ook wel, Wout het hart. En anderen zeggen ook wel, we zijn een beetje kwijt, vervreemd van de bedoeling.
Ja.
Dus we denken dat het koekjesfabrieken zijn. En het zijn professionals die elke dag met hart en ziel zeg maar aan patiëntenzorg werken. En die begrijpen de taal niet meer die we hanteren.
Hmm.
Maar dat gaat niet meer over
patiëntenzorg. Heb je daar een voorbeeld van waarvan je zegt van, nou weet je, dit gebeurt of dit hebben we ooit bedacht. Dat zie ik en het klopt gewoon niet.
Het fenomeen business case. Vind ik altijd wel een mooi fenomeen. Dat we iets in een business case moeten formuleren. Als het gaat over patiëntenzorg. Als het gaat over kwaliteit van zorg. En dat we nu kunnen vragen ook welke impact heeft dat. Hè? En nou voor de patiënt. Of welke impact heeft dat voor onze medewerkers. We zien nog wel welke impact het voor de organisatie heeft. We zien nog wel welke impact het voor de patiënt heeft. Maar we denken niet naar. En wat is de impact voor onze medewerkers?
Hmm.
En die zijn we, weet je. En daar hebben we een business case. En dan hebben we haar in analytics. En dat hebben we allemaal in cijfers en spreadsheets ondergebracht. En daarmee konden we de toekomst voorspellen. En helaas, we hebben een arbeidsmarkttekort.
Ja, ja, ja.
Want we konden het op cijfers voorspellen dat we ze niet nodig zouden hebben.
Oh mijn god, echt waar?
Ja. Dus we hoefden geen opleidingen te doen.
Oh, ja.
En nu hebben we een arbeidsmarkttekort.
Ja. En stel je nou voor hè, dat ze destijds dat je destijds aan jullie talenten, ik ga het woord maar gebruiken, had gevraagd van joh, kijk nou samen met ons de toekomst in, wat zie je dan?
Ja.
Denk je dan dat er is een beetje koffiedik kijken, maar denk je dat er wat anders uit was gekomen?
Nou, ik denk als wij in kaart kunnen brengen hoe de toekomst eruit ziet. Hoe ziet nou onze toekomst er over 4 jaar uit? Wat betekent dat voor de zorg? En als je dan met je mensen in gesprek gaat. Ga je daarin mee? Wat moet je veranderen? Hoe wil jij daarin leren? Ben je er dan nog? Van die simpele vragen. En dat in kaart gaat brengen.
Ja.
Dan zie je dat mensen zeggen, nou, ik kan uitstromen. Je kan zien, daar heb ik een opleiding voor nodig. Je weet dat een opleiding 4 jaar duurt. Dus die moet je erin meenemen. Ik denk dat medewerkers heel veel antwoorden zouden kunnen geven op die vraag. En dat je veel meer begrip hebt voordat je moet opleiden dus. Want dan is het een beslissing van medewerkers zelf. Nu voelden ze dat het van buitenaf komt. En dat ze op die cruciale momenten niet gehoord zijn.
Ik ga een vraag stellen die Pieter Jan had willen stellen, denk ik.
Oké.
Okay, ja, maar voor alvast mijn excuses, Piet.
Stel hem maar.
Nou ja, ik was wat anders van plan, maar dat moet je altijd in de vuilnisbak willen gooien. Jij, soms heb je bij de, als je radio zit te maken, dan baal je dat er geen video is, omdat het gezicht van iemand boekdelen spreekt.
Ja.
Jij, het spat er vanaf, de energie. Hoe komt dat?
Dat komt omdat ik elke dag in een ziekenhuis loop, waar ik professionals zeg maar het beste van hun werk laat zien. En elke dag besef ik me nog dat, weet je, ik ben ervoor om die energie te geven. En als ik dat niet met passie, met overtuiging, met bezieling kan doen, wat zij ook doen elke dag, weet je, dat straalt het op elkaar af. Dan versterkt dat de energie.
Hmm.
Als ik daar ga zitten, dat is de regel, en nou, dat lijkt me niet zo verstandig, moeten we niet doen. Die antwoorden, weet je, dan haal ik de energie weg bij de mensen die het elke dag moeten doen. Dus ik geloof ook wel in het feit dat we echt een bijdrage kunnen leveren. Ik zei het zo straks even in de voorbereiding. Ik zei, mijn zoon, ik heb 2 zoons. En het zijn mijn beste maatjes. Die oudste zei een keer, is het nou leuk wat je doet? Ja. Krijg je applaus?
Oh.
Zitten ze op je te wachten? Nou, toen dacht ik, ja, oké. En ik had wel eens de flexie van, nee. En ik denk, nou, weet je, als we dat nou eens hebben. Als wij in die organisatie zijn, nou, dat ik welkom ben. Dat ze me graag met me in gesprek willen. Dat ze met mij zoeken naar oplossingen. Dat ze er blij van worden.
En wat zie je dan als jouw rol? Want je bent hem al een beetje het in. Wat zie jij als een rol van jouw afdeling? Van de HR-afdeling?
Ja, dat is mooi.
Wat is jouw bedoeling?
Ja, ik heb iets met het woord HR. Dus dat is, maakt het ook nogal lastig.
Waarschijnlijk niet heel positief of wel?
Nee, ik heb een hele mooie portefeuille. En die heet Mens, Cultuur en Leiderschap.
Oh.
Wat het mooie is dat we... ik ga voor Human Leadership. Dat betekent dat leiderschap over mensen van ons allen is. Dus wij proberen rond die thema's dat te enthousiasmeren. Een soort van, ja, ik moet geen prediker worden, want dan heb je de verkeerde. Maar je moet wel met een passie rondlopen. En het mooie is dat het Gelder nu een visie op mensen heeft geschreven met elkaar, niet wij. Maar we hebben dat geadopteerd met elkaar. En we hebben mens, cultuur en leiderschap als ons hoofdthema neergezet voor de komende jaren. Dat hebben 150 leidinggevende en mensen dwars door nu al geformuleerd. En dat gaat alleen maar verder. Dus het enige wat ik ben, is dat in beweging brengen, krijgen. Met elkaar. Ja. Mensen motiveren, uitnodigen, op te zoeken, in gesprek te gaan. Tegenover ze te zitten, kwetsbaar te zijn. Weet je, dat is het enige. Ja. Mens zijn.
Hey, en als je nou naar jouw to-do-lijstje kijkt.
Ja.
Voor, laten we zeggen, het komende half jaar. Dus hou hem bescheiden. Wat staat daarop? Wat zijn de thema's waarvan je zegt van nou, daar moet ik echt mee aan de slag? Dat is gewoon het belangrijkste wat ik moet doen.
Ja.
Deze drie dingen.
In ieder geval, we hebben de arbeidsmarkt. Dus als ik zeg dat ik niet met die arbeidsmarkt bezig ben, dan zou dat gek klinken.
Ja.
Maar die arbeidsmarkt ben ik vooral intern bezig. Hoe zorg ik dat onze mensen het fijn vinden om bij Gelder te werken? Dat is volgens mij nog wel belangrijker dan aan de voorkant heel veel mensen te werven. Ik denk dat we voorkomen dat we met het dweilen met de kraan open doen.
Okay.
Dus echt ervoor zorgen dat mensen trots zijn op het Gelder. Trots zijn op het werk wat ze doen. En gehoord worden en in gesprek met ze zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is waar ik mee bezig ben. Tweede is wel het leiderschapsprogramma verder vorm te geven. Weet je, al vanuit dat perspectief. Leiderschap is van iedereen. Hè? Dus leiderschap gaat niet alleen over managers. Het gaat over persoonlijk leiderschap. Het gaat over professioneel leiderschap. Het gaat over coördineerd leiderschap. Maar het gaat over die drie dimensies. Maar iedereen een verantwoordelijkheid gaan nemen om een omgeving te creëren waar je fouten mag maken, waar je mag leren. Waar je als collega's met elkaar gaat samenwerken. Waar we verantwoordelijkheid en vertrouwen aan elkaar gaan verbinden. Dat zijn een beetje de thema's. Dat is eigenlijk continu waar ik over in gesprek ben in de organisatie. En dat kan nog gelukkig. Ik ben er kort. Dat mag nog. Dat kan nog.
Ik kan nog dat je dat mag
zit
blijven
nog niet
doen.
In het systeem. Nee, maar dat. Ik denk dat. En het enthousiasme overbrengen.
Ja.
En mijn HR-adviseurs uitdagen om het beste te doen.
Ja, wauw. Ik ben zo heel benieuwd. En Piet-Jan ook. Dat weet ik namelijk zeker. Wij zijn zo symbiotisch dat ik al weet wat die denken. Dat is ongelooflijk. Maar wij zijn zo heel benieuwd hoe je dat dan doet.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Bert Roelofs van Gelder Ziekenhuizen is in de studio. En we praten over hoe je als HR... En Bert heeft net al aangegeven, eigenlijk heet ik zo helemaal niet eens. Want ik hou me bezig met mens, cultuur en leiderschap. Maar hoe je daar vanuit je professie zorgt dat die people power naar boven komt. En... Ja, wij houden van de uitspraak van Gary Hamel. Hè, die verbindt eigenlijk de toekomstgerichtheid van de organisatie in de mate waarop mensen je de organisatie voor mensen kunt maken. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Hoe geef jij daar nou invulling aan? Dus wat zie ik jou doen op een dag?
Voor mij is het ook een zoektocht. Hè? Ik ben ook zelf in het proces aan het leren. Enorm aan het leren hoe ik dit moet doen. Want ik heb ook vastgezeten in systemen. En taal, competentiemanagement, taal. Al die woorden die we in haar hebben bedacht. Dus ik ben elke dag nog aan het ontdekken hoe ik dat anders kan doen. Maar ik heb er wel ontdekt dat ik vanuit die ene passie. Die visie die ik die heb over hoe mensen moeten werken. Dat mijn enige drijfveer is waarop ik in die organisatie rondloop. Gesprekken voor dingen die we doen. Kritisch beoordeel. Dat doen we niet. Dat doen we wel. Mijn mensen uitnodigen. in mijn directe omgeving om zo te kijken naar de organisatie.
En wat doe je niet? Waarvan heb je zeg maar in de afgelopen maand gezegd, nee, dat doen we niet. Dat past gewoon niet.
Regeltjes schrijven, voorschrijven.
Okay.
Procedures bedenken.
Maar op welk gebied? Laten we het even heel concreet maken.
We hebben interessant. We zijn bezig met, in Schelden en Breed, roken.
Oh ja.
Roken binnen en buiten een ziekenhuis. En natuurlijk krijg je dan de eerste reactie. Handhaven, regels voorschrijven. Misschien wel de straten. In Nederland mogen we straks steeds minder roken. Dan moet er handhaafd worden op de omgeving. En dat hebben we met Raad van Bestuur over. Dat gaan we niet doen. Dus we zijn geïnteresseerd. Rick heb je straks. Maar samen met de Club van Rick waren aan het kijken. Hoe kunnen we welk gedrag hebben we nodig?
Oh, wat leuk.
Welk gedrag hebben we nou nodig dat mensen straks niet gaan roken? En laten we nou eens achter die belemmering komen. En ik denk dat dat steeds de boodschap waar ik mee bezig ben. Welk gedrag is dit? Wat is de belemmering van het gedrag? Waarom doen ze het gedrag niet? En kunnen we met mensen daarover in gesprek gaan? Want ze hebben zelf de antwoorden. En niet weer regeltjes bedenken en handhaven en in procedure zetten.
Want daarvan dacht jij, dus dit, misschien is het de meest makkelijke logische oplossing. Maar het past niet bij al die andere dingen waar we mee bezig zijn om mensen leiderschap over hun leven te laten.
En dat te laten zien, ja.
En Bert, je zei al even, hè, ik doe dit nu sinds april.
Ja.
Voor mij ook een omslag. Van waar die omslag?
Nou, ik heb een tijd fantastisch werk mogen doen in het AMC in Amsterdam. Dat was echt een uitdaging. Maar ik was alleen maar bezig met overleggen, regels, procedures. En ik merkte aan mezelf en mijn omgeving ook, ik werd er niet blij van. En mensen zeiden altijd, je had zo'n passie, je had zo'n verhaal en dat misten we bij je. En mijn zoon zei heel leuk, mijn zoon, je wordt gewoon niet leuker op. Simpel. Ja. Ik snap niet waar je mee bezig bent, maar je verdwijnt van jezelf. En toen heb ik alleen gekozen, oké, ik ga dat doen wat dicht bij mezelf past. En dan zien we wel waar ik terecht kom.
Heb je zoon dat letterlijk tegen je gezegd?
Ja.
Wauw zeg, hoe komt dat binnen?
Nou weet je, dat is de grootste boodschap die je kan, cadeau kan je krijgen. Je wordt er gewoon niet leuker op.
Ja.
Pa, weet je, ik vind je niet meer de pa die wij kennen.
Wow.
Dan zie je hoe je zelf, en ik vond dat zelf ook, hè. Ik doe mee in dat systeem en ik fantastisch, de eerste directeur van het AMC. Weet je, wauw, je mag de Champions League spelen en dat is het ook. Maar je merkt, je hebt zelf niet door hoe je, het is eigenlijk een soort van burn-out waar je in komt, maar je dan in een systeem terechtkomt waarin je moet werken en je in stand houden. En ik had het ook over click, call, face. Weet je, dat is, medewerkers moesten eerst klikken en dan callen en dan mochten ze pas bij HR komen. Maar ik kan niet door dat ik eigenlijk zeg, mensen, wij willen je eigenlijk niet zien.
Ja.
En ik heb het verkocht, ik heb voor zalen gestaan, dit is het antwoord. Maar ik kan niet door dat ik eigenlijk zeg, en eigenlijk mensen kennen we niet meer. Weet je? Dat is lastig, vervelend dat we ze hebben. Als we ze nou eerst in de computer zetten of een appje geven. Weet je, nou, als ze nou niks meer, dan mogen ze bij ons dat loket komen. Maar liever niet. Zo vervelend.
We zijn met de strategie en langer termijn bezig, toch?
Dat was, ja. En nu, ja. Dus nu zijn we daar veel meer mee bezig. En dat is wel.
En hoe vind je jezelf dan weer terug?
Ik door de vraag elke dag zo aan mijn kinderen wel te stellen. Maar ook zelf heel dichtbij.
Maar je bent gestopt bij het AMC?
Ja. Ik heb een jaar even wat anders gedaan.
Okay.
Echt nagedacht. Met veel mensen gesproken over wat zij van mijn vakgebied vonden. En ik kreeg weinig applaus. CEO's, bestuurders. Ze begrijpen ons niet. Mijn collega's begrijpen de raad van bestuur, of begrijpen mij niet. We zitten ieder ons eigen overlegjes. We zitten iedereen ons eigen wereldje te denken. Dus ik heb gezocht naar, nou, wat vind ik leuk? Hoe kijk ik er tegenaan? En wat pak ik op? En hoe ga ik daar nu mee aan de slag?
Bert, mag ik even nou, dat maakt me wel nieuwsgierig. Hè? Dus je bent een rondje gaan doen langs het veld. Je bent met allemaal mensen gaan praten. En wat zeggen ze dan? Wat gaven ze terug?
Letterlijk, als ik het over mensen heb, hoe gaat het met je mensen? Ja, dan is dat onze HR-afdeling. Dat vond ik al gek.
Oké.
Dan dacht ik, maar volgens mij gaat het mensen over, dat het moet van CEO, bestuurder van jullie zijn. Dus dat vond ik al apart. En daar hebben we een handboek voor. Of daar hebben we een personeelsbeleidsplan voor. Mm-hmm. Of dan moet je praten met mijn HR-manager. Terwijl ik zeg, ik wil met jou praten. Het gaat over mensen. Volgens mij is dat het belangrijkste waar jullie het elke dag in de board over moeten hebben. En dan zeiden ze, ja, maar ze begrijpen niet de vraagstukken die wij op de board hebben staan. Dus dan komen ze met een handboek of een regeling. Maar het geeft geen antwoord op de vraagstukken die we hebben. En dat kreeg ik mee van, Bert, je moet antwoorden hebben in je vakgebied op de vragen die op die board spelen. En niet de vraagstukken waar je zelf mee bezig bent in je vakgebied. En dat heeft mij wel inzicht gegeven. Oké, wat zijn dat dan? Nou, dat zijn eigenlijk, hoe krijg je die transformatie voor elkaar?
Dus dit waren de antwoorden van jouw HR-collega's?
Collega's, bestuurders, mensen die aan het zoeken zijn naar nieuwe HR-mensen of bestuurders. Executive search, weet je, gewoon ronduit heel veel gesprek gevoerd.
En wat maakte voor jou dan? Had je dat toen al van jouw zoon te horen gekregen?
Dus die had ik al te horen gekregen.
Dus dat was voor jou de omslag om weer even na te denken van wat wil ik dan? Maar wanneer wist jij dan dat je die mensen eigenlijk zo belangrijk, dat je die weer terug wilde vinden? Nou, uiteindelijk was je dat zelf aan het doen en dus ook.
Ja, nou dat was omdat ik vond dat ik al een tijd geleden van human resources, al een verkeerde benadering. Mm-hmm. Daar zat het al in. Kunnen we iets een ander woord voor Rebus? Toen had ik Human Rebels. Dat vond ik dan wel heel mooi. Ik heb er ook maar gelijk iets van gemaakt. We zijn Human Rebels. Weet je, dat hebben we nodig. Harvard had een onderzoek gestart. We moeten meer rebellie. Laat HR dan eens die rebellie zijn. Laten we Human Rebels zijn. Maar landen ook nog niet zo erg goed. En toen kwam ik een boek tegen van Bob Chapman.
Oh.
Ja, en die pakte mij meteen. En daar gaat het om. Dat gaat over, hij heeft truly human leadership.
Toen dacht, everybody matters.
Everybody.
Iedereen gaat, lezen.
Ja, human leaders. Human leadership. En toen ben ik gaan lezen. En in de literatuur dat wetenschap over management, een wetenschap over leiderschap, een wetenschap over HR, gaat over hetzelfde. Dus als je die nou kan koppelen, gaat het over human leadership. En dan gaat het niet meer over de HR-afdeling. Dan gaat het niet meer over HR-beleid. Dan gaat het niet meer over de HR-manager. Dan gaat het over wat elke leider in de organisatie doet. Maar iedereen. Elke medewerker.
Ja, want human leadership klinkt anders dan een beetje dat iedereen. Ja, natuurlijk is human leadership. Maar wat jij bedoelt is dat iedereen zijn eigen leider is.
Ja. Ja, en iedereen leiderschap daarin toont. Als het gaat ook in sociaal onderling contact, in collegiaal contact, daar zit de kern.
Ja.
En
Tussen mensen.
Ja. We hebben nu een visie op mens en werk geschreven in het Gelre. Daar staat de eerste zin: we gaan uit van de talenten van onze medewerkers in relatie tot onze patiënten. Dat is het leidmotief. En in ze, ja, de staat kan je niet tegen zijn. Maar in ze, maar hoe gaan we dit doen? Ja. We zijn daar zo ver van weg. Het klinkt zo eenvoudig. En we weten eigenlijk niet meer hoe we daar aan slag gaan maken. Nou, dat is gewoon weer leiderschap tonen. Dat is gewoon in gesprek gaan. Dat is maar persoonlijk leiderschap daarin nemen.
Mag ik nog wat vragen? Want ik ben wel benieuwd. Want jij zegt, want dat is nogal wat jij zegt. Hè? Dat je dat men ook durft te erkennen dat ze het niet meer weten. Dat is best wel heftig, vind ik dat. Hè? Dat wij als mensen niet meer weten hoe we eigenlijk in elkaar zitten en hoe we dat moeten doen.
Ja, ik schrok er zelf van dat ik het ook namelijk een keer niet meer geweten heb.
Ja.
Weet je, denk ja. En ik denk dat ik gun het iedereen om die reflectie te hebben. Liever de vraag van, we weten het niet. En dat hoe weet ik morgen geen antwoord op. Maar ik ga gewoon op reis. En het ontstaat vanzelf. Als dat we er morgen weer een formuliertje voor hebben. Ja. Of een systeempje of een appje. Weet je, het mechanisme om heel snel meer in control te komen. Ja. Het antwoord te hebben.
Ja. En want het is wel interessant. Hè? Dus je hebt een visie. Ja. Waarbij die mensen centraal staan. Waarbij jullie talenten centraal staan.
Ja.
In verbinding met de mensen voor wie jullie zorgen. Ja. Of die jullie oplappen. Of nou, wat jullie ook doen. En eigenlijk zeg je, ja, hoe we daar precies gaan komen, want we zijn er ver weg, weten we nog niet.
Ja.
En dan denk ik, en hoe zorg je er dan voor dat je elkaar vasthoudt? Want er hoeft maar een baas, nieuwe baas te komen die zegt, ja jongens, hier, pats, 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 allemaal naar links. En alles is weer weg.
Ja, belangrijk is dat dat gedachtegoed in ieder geval gedeeld wordt en besproken wordt. En we dat in events met elkaar delen. Liefst doe ik dat met 3.500 talenten. Want dan is het gemeengoed. Weet je. Dan kan er wel een baas komen. We gaan naar links en rechts. Ja, weet je. Die is van ons.
En hoe ziet dat er dan uit?
Nou, we hebben in stappen. We hebben in de strategie van het Gelre. Ik neem even mee in de reis die we tot op heden gemaakt. En die we verder gaan zetten. Is dat er een moment was. Dat we een eerste bijeenkomst hadden. Wat is de strategie voor Gelre in de toekomst? En daar stond randvoorwaarden HR. Medewerkers. En die groep, dat was de eerste 14, zei nee, dat is de key. Dus dat was dat eerste. Ik hoefde maar te kijken. En ik, nou, dat is mooi. Dat wordt een van de key speerpunten. Dat wordt niet een randvoorwaarde, maar een factor voor succes. Vervolgens zijn we dat gaan uitwerken met 150 mensen. Dus we hebben steeds de aanzetten gegeven. En afgelopen woensdag hadden we een grote terugkom van 150 mensen. Waar wat we bedacht hebben over visie op mensen en hoe we dat vertalen in adaptief vermogen en wat dat betekent. Daar mocht iedereen kritiek op hebben. Daar mochten ze positief op zijn, negatief aanvullingen. Dus die 150 mensen hebben het geadopteerd. Nou, dat gaan we 7 november vaststellen. Maar dan staat het niet in de helemaal uitgewerkt. Weet je? En dan gaan we er met de organisatie mee aan de slag. Dan gaan we een soort van werkevents organiseren. Fantastisch. Toen het energie-event hebben gezien. Je, ga over het onderwerp met elkaar in gesprek. Mm-hmm. Ga een soort van cafés bedenken waar mensen zelf antwoorden kunnen vinden. We gaan, en laat dat breed ontstaan. Zodat de initiatieven op de thema's die we hebben, die energie, dat dat gedeeld wordt. Dat ze erover met elkaar in gesprek gaan. En dat is volgens mij veel mooier. En uiteindelijk moet je het een keer op papier zetten. Maar dan, wat je dan op papier zet, dan zegt iedereen, maar dat doen we al. Oké, dan hebben we een beleid voor de komende jaren die staat omdat ze het gaan herkennen. En ik denk dat het grote probleem is dat we vaak stukken schrijven wat mensen gewoon niet herkennen.
En wat staat er dan nu op dit moment in steen gebeiteld?
In ieder geval de visie op mens.
Nee, dat bedoel ik niet. Want je zit ook, je zegt, je, wat is een goede vraag van Glenn. Dat gaat over de toekomst. Maar ja. Het is ook reëel om te denken, je bent er nog maar 4 maanden of 6 maanden. Ja. Daarvoor hebben jouw voorgangers ook proberen iets te creëren wat nu in steen gebeiteld staat. Wat staat er dan in steen gebeiteld waar je dus ook heel moeilijk van afkomt?
Nou, ik denk wat we in steen gebeiteld staan is voor hoe die toekomst van Gelderen er in 2025 uitziet. Ik denk dat we wel een helder, redelijk perspectief moeten bieden. De stip op de horizon moeten staan. En de weg daar naartoe en hoe we dat doen met elkaar, dat is de reis die we gaan. Die stip door moet er staan.
Alright. We gaan zo naar professor Rick van Baarden. Ja, jou niet onbekend, Bert. Nee, leuk. Ik wist niet dat jullie ook dingen samen doen. Maar daar komt hij waarschijnlijk straks ook achter. Want volgens mij is hij onderweg. Zoals altijd. We moeten zijn column ook noemen. Rick is onderweg. Ja. En we gaan met Rick in gesprek over cultuurverandering en het gewenste gedrag. En als je denkt, dat snap ik niet zo goed, moet je gewoon blijven luisteren. Hoor je het zo?
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Professor Rick van Baarden houdt zich bezig met gedragsverandering. En ik moet wel zeggen, het kan ook aan mij liggen, aan mijn perceptie, aan mijn blik op de wereld. Maar ik zie het ineens overal terugkomen en steeds meer mensen erin geïnteresseerd raken. En Rick is al vanaf het eerste uur onze columnist. En we hebben hem al heel veel vragen gesteld, Rick. Ik heb laatst voor het boek wat we samen aan het schrijven zijn, ben ik een dame aan het vragen om ze allemaal uit te typen. Dus binnenkort heb ik ze ook nog eens een keer op papier.
Wow.
Dan heb ik gelijk mijn research voor mijn boek gedaan. Dat is ideaal. En je moet vooral dingen slim gebruiken. En ik denk dat ik weer een mooie vraag voor je heb.
Ja, vertel.
Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel organisaties bezig met organisatie- of cultuurverandering. En die willen dan dat, die willen wendbaarder worden. Of die willen innovatiever worden. Of die willen dat mensen meer proactief zijn. Al dat soort dingen. Dat komt
proactief,
er vast.
Ja, hè? Feedback, samenwerking.
Oh ja. Daar gaat al wat aan.
Kom maar door.
Nou ja, dat allemaal. Wat mij zo lastig daarbij lijkt, is dat dat zijn allemaal dingen waar we voorstellingen bij hebben. Maar ja, hoe bepaal je nou wat mensen moeten gaan doen? Dus welk gedrag ze willen laten zien? En daar ben je nogal van. Dus stel je voor, ik wil dat mensen proactiever willen worden. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat er helder wordt wat mensen wat er van ze verwacht wordt? Dus wat het gewenste gedrag
is. Ja, dat zijn verschillende dingen. Uiteindelijk wil je met elkaar, hè, want dat is volgens mij, uiteindelijk heb je het ook over bij culturen over draagvlak. Dus uiteindelijk ga je die dingen met elkaar doen. Hè, dus daar heb je gewoon vormen voor om dat te bereiken. Maar het probleem is natuurlijk inderdaad wat je zegt, je kunt niks met proactiviteit. Zeg maar. Ik geloof zelfs voor 90%, want ik vind het zelf ook wat ongenuanceerd, dat een cultuur in feite niks anders is dan een set gedragingen. Zeker een bedrijfscultuur. Dus hoe doen de mensen het? Wat je moet van een cultuur of van een mindset heb je eigenlijk alleen maar last als doordat je het in gedrag ziet. Dus die mensen doen iets op een bepaalde manier of doen iets niet. Dus je zult dat altijd moeten definiëren in concreet gedrag waar je een soort van een foto van kan maken. Wat is dan dat niet proactieve? Waar zie je dat aan? En waar zou je proactief aan zien? En dan kun je het ook vergelijken, kun je het meten en dan kun je het aantoonbaar maken. Maar dat is echt een groot probleem. Want vaak blijven we op abstracte constructen hangen. En van één abstract construct dat veranderen naar een ander abstract construct, dat is heel erg moeilijk. Maar als je een stap naar beneden maakt, je hebt een cultuur bijvoorbeeld, het gaat over inert versus proactief. Wat is dan die inertie? Hoe zie je dat in gedrag? Probeer dat gedrag te veranderen. En vervolgens kun je helpen om dat nieuwe gedrag te interpreteren op de manier zoals je dat wil. Van hey, Hans, je belt nu 3 mogelijke klanten per week. Heel proactief van je. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja, want dat is dan het gedrag wat je wil zien. Maar ik zou dan denken, onze wereld is toch redelijk complex geworden. Hoe kan je nou al die gedragingen dan gaan vormgeven? Dat is nogal een werkje.
Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je concreet begint. Kijk, dit kom ik trouwens heel veel in workshops en onze opleiding tegen. Dus veel van onze deelnemers beginnen met zoiets. Ik wil, hè, dus daarom schiet ik ook meteen aan op wat jij zegt met cultuurverandering.
Ja.
Dus uiteindelijk zeg ik, nou begin dan met 1 of 2 dingen die je wil zien. Wat betekent het om feedback te geven? Wat betekent het om proactief te zijn? Stel je een vraag in een vergadering. Hoe ga ik dat zien? Hoe meet ik dat? Daar ga je op interveneren. Dus dan maak je gedragsinterventie op om dat te stimuleren. Vervolgens interpreteer je dat op de manier zoals je het wil. Van, wat ik net zeg, Hans, dit is een vorm van proactiviteit. En wat je krijgt als mensen hun gedrag gaan interpreteren op een meer abstract niveau, dat ze ook andere gedragen die in de buurt liggen eerder gaan uitvoeren.
Aha.
Dus dan hoef je niet stap voor stap steeds elk gedragje uit te voeren, maar je moet wel klein beginnen. Dus wat ik vaak zie is dat mensen van het ene abstracte begrip naar het andere abstracte begrip willen. Dat is dan de cultuurverandering. Ja, dat is een van de redenen dat heel veel van die dingen gewoon kansloos misgaan.
Ja, maar ik hoor je dus zeggen, omdat je mensen gaat helpen om nieuw gedrag te laten zien. Hè? Dus stel je voor in jouw voorbeeld, ik bel elke week 3 nieuwe klanten. Dat is proactief gedrag en dat doe ik vanuit mezelf.
Dat
is het gedrag wat we gedefinieerd hebben. Omdat ze dat een tijdje volhouden, gaan ze ook andere dingen doen.
Ja, wat je krijgt is dat je bent altijd, kijk je naar je eigen gedrag, wat ben ik aan het doen? Dat kan niet anders. Dus wij als organisme voeren gedrag uit en meestal onbewust interpreteren wat we aan het doen zijn. Maar dat is nodig, anders kunnen we niet bijsturen. Dat proces heet zelfperceptie. Dus ook als je op een andere manier gaat gedragen, dan ga je naar jezelf kijken en dan ga je een soort van interpreteren, waarom doe ik dit? En meestal, omdat je geen cognitieve dissonantie wil, denk je wel, oh, ik zou het dus wel belangrijk vinden, ik vind het leuk, of wat dan ook. Dus je probeert je waarde in lijn met je gedrag te houden. Dus je gaat positiever over dat gedrag worden.
Ja, dan moet en jij daarmee mensen even helpen nog, want die hebben waarschijnlijk sinds de universiteit de cognitieve dissonantie niet gehad. Dus die moet je even uitleggen, dan snapt iedereen het weer.
Ja, cognitieve dissonantie betekent dat je geen verschil wil tussen bijvoorbeeld gedrag en attitudes. Je wil dat dat in lijn ligt. Dus je wil dat je doet wat je vindt en vindt wat je doet.
Okay,
op het moment dat die dingen niet kloppen, dan krijg je spanning en die spanning wil je oplossen.
Ja, dus ik vind jou aardig. Dus ik stel jou hele open vragen omdat ik je wil helpen in je verhaal. En als jij nu boos wordt, dan snap ik het niet meer. Dan heb ik last van een cognitieve dissonantie.
Nou ja, in feite, als je proactief doet, je doet proactief, maar je vindt het, maar eigenlijk ben je tegen die cultuurverandering, maar je vertoont het gedrag wel, dan ga je op een gegeven moment, geeft dat spanning. En dan is het makkelijker om dan maar om het dan toch maar leuk te vinden, bijvoorbeeld.
Ja.
Weet je wel, dus een gedrag is een manier om een attitude te veranderen.
Oké.
Dat deed Chinese leger deed dat vroeger ook al, of uit de Cuba-tijd weten we dat je bijvoorbeeld krijgsgevangenen een soort opstel laat schrijven van wat er mis is met de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld, hè? Dus dat Amerikanen zelf moeten gaan schrijven wat er mis is met de Verenigde Staten. Yeah. Waardoor ze dan dat gedrag vertonen, maar ook minder van hun vaderland gaan houden. Dus dat is een bekend fenomeen. Ja.
Een soort zelfovertuiging.
Ja. Ja, cognitieve dissonance. Maar in de essentie, dus in de kern, ik vind dat cultuurverandering moet over gedrag gaan. En ik zie het zo vaak fout gaan. Zeg maar,
en dan blijft het in algemeenigheden.
Ja, en daar kun je uren over praten. Dat is het mooie. En dan kun je de ene naar de andere consultant opzetten. Maar uiteindelijk verander je weinig. Het moet over gedrag gaan. En pas later in het proces gaat het over waardes.
Oké.
Rick, is dat mind over body of body over mind? Dus werkt dat zo? Dus eigenlijk ook bijna systemisch in jezelf?
Nou ja, voor mij is gedrag ook uit de mind. Dus gedrag is heel vaak leidend. Mensen zijn gemaakt door de evolutie en de natuur om iets te doen en niet per se om iets te denken.
Ja, mensen
dus
denken
vaak,
ja,
dus cognitie volgt vaak actie.
Ja.
Mooi. Ja, wat ik wel interessant eraan vind, Rick, is dat je dus... En ik zit elke keer ook weer naar... begin ik ook dingen door elkaar te halen. Misschien moet ik maar gewoon eens les bij je gaan volgen. Maar ik zit ook te denken, door het gedrag uit te voeren, werk je dan ook aan jezelf fixeren? Dus het gevoel, ik kan dit?
Ja,
want ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen...
Dat heeft er ook een effect op, absoluut.
Ja, want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen ook denken, ja, ik kan helemaal niet proactief zijn. Of ik kan helemaal niet klantvriendelijk zijn. Ik weet niet eens wat het is. Het moet commercieel zijn. Jeetje, dat heb ik nooit gedaan.
Ja, die kleine stapjes, die zorgen A voor die commitment en B zorgt voor inderdaad wat je zegt. Dat je zelfefficacy hoger wordt. Dat je merkt dat je het kan. Ja, want ja, als ik ineens proactief moet worden, ja, wow, wat is dat dan? Maar als je met kleine stapjes begint, dan gaat dat makkelijker, inderdaad. Ja.
En als jij nou een organisatie helpt, hè, hierin, dus die zeggen bijvoorbeeld, nou, we willen inderdaad cliëntgerichter worden als het om een ziekenhuis gaat, of we willen klantgerichter worden, of we willen proactiever worden. Hoe bepaal jij nou welk deeltje gedrag je aan gaat werken? Want die bak is
ja, dat doen
groot.
Wij in sessies. Dat doen wij in interactieve sessies. Zeg maar, dus dit is mijn werk ook toevallig.
Echt waar?
En dan, ja. Dus maar daar ben je even tijd mee bezig. En er zit veel frustratie in. Want ik merk, op zich snapt iedereen wat je zegt natuurlijk. Je moet het concreet maken. Maar dat concreet maken, dat is echt een bitch. Want dan zijn mensen de hele middagen mee bezig. Van ja, dat precies te duiden hoe dat het dan uitziet. En dan kijken wij mee en dan kijken we ook naar de haalbaarheid. En wat is een mooi... Wat is makkelijker veranderbaar? Wat zou een mooi begin zijn? Wat geeft mooie energie? Dus dat is een co-creatief proces.
Ja, ja. Zeg
en dat doen we gewoon aan de hand van opdrachten doen we dat.
Ja, dus, en dat is dus vakmanschap?
Ja, nou ja. We hebben er wat stappen voor ontwikkeld. Maar inderdaad, daar zit vakmanschap bij. Ja.
En eigenlijk zit de mind dan eigenlijk in de weg, zeg je, hè?
Ja, ja, het probleem is vaak dat, als ik even mag, het probleem is dat je sowieso gewoontes hebt. Die heb je al, dus überhaupt alle verandering is een lastige. Maar wat je ook merkt is dat de cultuurverandering wel gewenst is, maar de prikkels in de structuren, in de processen, vaak nog het oude gedrag in stand houden. Dat komt er ook nog bij. Dus dat, en het is vaak dat het oude zit het nieuwe in de weg. Op zichtbare en onzichtbare manieren. Dat vind ik vaak de grootste uitdaging.
Mm-hmm. Ja, dat zit gewoon. Dus, dat zit ook weer in de andere mensen eromheen. Hè? Bijvoorbeeld de leidinggevende die dan, als iemand dan eens een keer fijn proactief aan het doen is, zegt van ho, wat zijn we aan het doen?
Ja, ja.
Dat was toch niet helemaal de bedoeling.
Of zelfsturing, maar dan met heel veel terugrapportage. Ja. Met protocollen, processen. Dat vind je. Maar natuurlijk, die weerstand zit bij die persoon zelf, die het spannend vindt om te veranderen en die het helemaal kan overzien. Plus dat de structuur het oude gedrag vaak nog in stand houden. Ja.
Jeetje Rick, het was weer leerzaam. Veel te kort, maar wel het smaakt naar meer. Als mensen nou denken, goh, die Van Baren, die zou me eigenlijk eens een keer moeten helpen met mijn organisatieverandering. Waar moeten ze dan heen?
info@gedragsverandering.nl.
Oké, hartstikke goed.
info@gedragsverandering.nl, daar dat is de
Dat zei je net ook al.
Ja. Ja.
Is dat ook een psychologisch trucje dat je dingen twee keer moet zeggen, omdat het dan beter blijft hangen of niet?
Ja, precies. Ja.
Hey Rick, dankjewel voor je tijd en we spreken je snel weer.
Hey, graag gedaan. Oké. Hoi.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, we moeten ondertussen de jingles laten aanpassen, want je kan natuurlijk naar people-power.nl. Ben je zeer welkom toe, maar op peoplepower.radio, daar staat alles direct. Dan hoef je niet een keer extra te klikken. Wij zitten in de studio met Bert Roelofs van het Gelre ziekenhuis, of de Gelre ziekenhuizen, want het zijn er zelfs meer. Bert is lichtelijk gepassioneerd over zijn vak, namelijk zorgen dat er human leadership komt, dat mensen blij, gelukkig en energiek in hun werk komen. Dus we hebben elkaar gevonden, we zijn vrienden geworden het afgelopen uur. Ik word er al emotioneel van. Maar ja, Bert, het is nog een lange weg te gaan.
Ja.
We hebben het al een beetje gehad over wat je dan doet in je organisatie, maar ja, misschien wel de allerbelangrijkste vraag. Wat is het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren? Om te zorgen dat je niet allemaal weer een beetje naar de column van Rick van Baren weer in dat oude gedrag schiet.
Ja, oh,
ja, simpele vraag.
Simpele vraag met een heel kort antwoord. Ja, ik zeg echt, de vraag durven te stellen iedereen, wat gaan we morgen niet meer doen?
Oké. Okay.
Jaarplannen gaan we allemaal schrijven, wat gaan we wel doen? En volgens mij het over, wat gaan we niet meer doen? Dus waar nemen we afscheid van? Wat stoppen we mee? De tweede is, durf los te laten wat je de afgelopen jaren allemaal geregeld, geschreven, gedaan hebt. Volgens mij zijn dat de twee belangrijkste stappen. En ik gebruik altijd, sorry, mijn kinderen als referentiekader. Ja,
maar leuk.
Mijn jongste zoon zit in de ICT en die moest die had een evaluatiegesprek met zijn leidinggevende aangevraagd. En die zei, pa, jij zit in die HR-wereld, kan je even met mij meekijken? Is goed, we doen dat. Hij gaat naast me zitten, zijn laptopje en hij doet dat open. En ik zie, joh, wat is je functie? En wat zijn je competenties? En als je die competenties hebt, op je niveau, zit je niveau 2, 3. Het was stil en hij keek me echt aan. Hij zei, zullen we het nog een keer overdoen? Ik ging weer in die riedel zitten. In die wereld waar ik in zat. En toen zei hij, pa, stop even. Paarding, ik heet Lars. Dit zijn mijn kwaliteiten. En daarover wil ik het gesprek hebben. En ik besefte hoe ik nog in mijn systeemwereld zat. Allemaal ingericht had. Weet je, zo moeten we denken. Weet je, en ik denk ik moet ook mijn oude systemen loslaten. Ik moet eigenlijk alles loslaten en weer blanco de wereld ingaan. Zodat ik, toen ik dat 30 jaar geleden deed, ging ik de wereld in. Ik moet die reis weer helemaal opnieuw maken.
Ja.
Dat is volgens mij wel de grootste. Ik zit zelf vast in dat zin. Wat Rick ook zegt, mijn eigen systemen, mijn eigen processen, mijn eigen beleid houdt mij zelf gegijzeld. En zeg maar, om niet de stap naar buiten te kunnen maken.
Ja, en ik kan me voorstellen dat daar nogal wat van is in een ziekenhuis.
Ja.
Ook heel veel dingen waarvan je denkt, nou, dat is misschien niet het leukste dat we doen, maar het is wel belangrijk.
Noodzakelijk. Dan gaat het over patiëntenzorg. En als het daarover gaat, weet je, moeten we dat doen. Maar dat is uiteindelijk waar we het doen. Goede patiëntenzorg geven.
Ja.
En zorgen dat daar energie zit. Die oude hoofdverpleegkundige of die zuster, de hoofdzuster, weet je, die oude hoofdzuster, die gewoon weer aandacht geeft aan patiënten. En weet je, fantastisch. Die kan precies vertellen over welke patiënt daar ligt en wat er speelt en hoe het met die moeder gaat, met de vader en het kind. En die even de aandacht heeft, 3-4 minuutjes, om dat bed te zitten en even die hand vast te houden van die patiënt. En even dat persoonlijke aandacht te hebben. En dan zegt ze, ik ga weer werken. En ik denk dat die patiënt dan zegt, weet je, je was net aan het werken.
Ja, ja, ja.
En ik denk daar de grote verschil in zit.
Ja.
We moeten terug weer daar, dat persoonlijk contact.
En hoe zorg je, want jij bent je daar bewust van. En anders zorgen je kinderen er wel voor. Laatste vraag. Hoe zorg jij er nou voor dat anderen diezelfde reis doormaken? Want als jouw CEO en je hoofd finance en je inkoop en maar ook de hoofdzuster, als die niet dezelfde reis doormaken en zich dus bewust zijn van het feit, dit systeem of deze manier van denken, dat wil ik eigenlijk niet meer. Dan gaat het niet gebeuren. Dus hoe zorg je dat het wel gebeurt?
Ja, wat richt ook zegt, is het gedrag laten zien. Dat mensen daar, het voorbeeldgedrag zijn, voorbeeldig zijn. Als mensen daarover hebben, zeggen, nou, dit bedoel ik er nou precies mee. Maar je moet het niet vertellen, je moet het doen. En dat is het enige wat ik doe. Dus met mijn eigen mensen, ik doe dit. Met deze passie praat ik. Ik heb deze voorbeelden. En ze zien dat en daar worden ze blij van. En dan ga ik met ze mee de volgende stap te zetten. Die wordt er weer blij van. En zo krijgen we de beweging in stand. En dat is denk ik wat we moeten doen.
Ja.
Weg achter de CEO vandaan.
Bert, als je al deze podcast achter elkaar luistert, dan krijg je heel vaak te horen, waarvoor mijn excuses, dat het uur te kort is. Maar er is niks van gelogen. We hadden nog wel een uur door kunnen gaan. Ja. Misschien moeten we dat ook gewoon nog een keer doen. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was.
Ik ook.
Wat een aanstekelijk enthousiasme en energie heb je. En dank je wel. Ik denk dat de luisteraars, namens de luisteraars, wil ik jou zeer bedanken.
Ja, dank je wel.
Bert Roelofs heb je gehoord van Gelre Ziekenhuizen. Piet-Jan de Bree was mijn co-host. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van People Power Change met onze grote vriend Jeroen Buescher. Tot dan.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl